Goed, lieve mensen, we gaan vanavond verder met de overdenking van Johannes, hoofdstuk 7. Jezus, het levende water, is eigenlijk het hoofdonderwerp van dat zevende hoofdstuk. En ik stel voor dat we het deze maal volledig lezen, dat zevende hoofdstuk. Dat is toch altijd belangrijk opnieuw om de flow op te pikken, vooraleer we dan dieper ingaan op de tekst. Dit zegt Gods woord. En daarna wandelde Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondwandelen, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest van de Joden, het loofgoedfeest nabij. Zijn broers dan zeiden tot hem: vertrek van hier en ga naar Judea, opdat u ook uw discipelen uw werken aanschouwen die u doet. Want niemand doet iets in het verborgen, hij tracht zelf openlijk bekend te zijn. Als u deze dingen doet, openbaar uzelf dan aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hen: mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat u op naar het feest? Ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet is vervuld. En nadat gij dit tot hen had gezegd, bleef hij zelf in Galilea. Maar toen zijn broers waren opgegaan naar het feest, toen ging hij ook zelf op, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden: waar is hij? Er was veel gemompel over hem onder de menigte. Sommigen zeiden: hij is goed, maar anderen zeiden: nee, maar hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand vrijuit over hem door hun bangheid voor de Joden. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. De Joden dan verwonderden zich en zeiden: hoe is deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? Jezus dan antwoordde hun en zei: mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer herkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom tracht u mij te doden? De menigte antwoordde: u hebt een demon, wie tracht u te doden? Jezus antwoordde en zei tot hen: een werk heb ik gedaan, en u verwondert zich allen daarover. Mozes gaf u de besnijdenis, niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen, en u besnijdt een mens op Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op Sabbat, omdat de wet van Mozes niet wordt verbroken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een hele mens heb gezond gemaakt op Sabbat? Oordeelt niet naar het aanzien, maar valt een rechtvaardig oordeel. Sommigen dan van de Jeruzalemmers zeiden: is deze het niet die zij trachten te doden? En zie, hij spreekt vrij uit, en ze zeggen hem niks. Zouden de oversten soms waarlijk hebben erkend dat deze de Christus is? Maar van deze weten wij van waar hij is. Maar wanneer de Christus komt, weet niemand van waar hij is. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij aldus leerde: u kent mij en ook weet u van waar ik ben. En ik ben niet van mezelf gekomen, maar hij die mij heeft gezonden is waarachtig, die u niet kent. Ik ken hem, omdat ik van hem ben uitgegaan en hij mij heeft gezonden. Ze trachten hem dan te grijpen en niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Uit de menigte echter geloofden velen in hem en zeiden: zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? De fariseeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde en de overpriester en de fariseeën zonden dienaars om hem te grijpen. Jezus dan zei: nog een korte tijd ben ik bij u, en dan ga ik heen naar hem die mij heeft gezonden. U zult mij zoeken en niet vinden, maar waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tot elkaar: waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij soms naar de verstrooiden onder de Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit woord dat hij heeft gezegd: u zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt u niet komen? En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En weer anderen zeiden: komt de Christus dan soms uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte om hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriester en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft de mens zo gesproken als deze mens spreekt. De fariseeën dan antwoordden hun, bent u soms ook misleid? Geeft soms iemand van de oversten in hem geloof dan van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die vroeger 's nachts naar hem toe was gekomen, die één van hen was, zei tot hen, veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij ze eerst van hem hoort en weet wat hij doet. Ze antwoordden en zei tot hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet opstaat. Tot zover ons woord. Nu, als we er even ons overzicht terug gaan bijnemen, dan hebben we, als u het zich nog herinnert, in het laatste kwartier van de vorige studieavond aandacht gegeven aan hoofdletter A, het inleidende gedeelte, terug naar Jeruzalem voor het loofgoddenfeest. Maar de hoofdmot van de avond bestond erin om uitvoerig in te gaan op het loofgoddenfeest, omdat Johannes toch enorm veel materiaal aanwijdt in vergelijking met die overige feesten. Nu, ik ga daar in deze avond niet op terugkomen, omdat de context van het loofgoddenfeest van weinig belang is voor het gedeelte dat we in deze avond zullen overdenken. We gaan namelijk dieper ingaan op het eerste blok van het B-gedeelte, de versen 14 tot 36. En daar hoop ik volledig af te werken. Dus dat is een flinke boterham, zou ik zeggen. Wat we de vorige maal overdacht hebben aan het loofgoddenfeest, dat zal ik kort herhalen als inleiding op het tweede blok van het B-gedeelte. Daar komt dat pas eigenlijk echt goed tot zijn recht. En ondertussen zijn we dan ongeveer al 4 maanden verder, wanneer dat we de studies gaan hernemen in oktober. En dan zal een kleine opfrissing wellicht zeer welkom zijn, denk ik. Nee? Vers 14. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus op naar Jeruzalem en leerde. Nu, dat is een van de zeldzame keren dat Johannes vermeldt in zijn verhaal dat Jezus leerde. De vorige maal was in het vorige hoofdstuk, in de synagoge, toen dat Jezus onderwijs gaf over het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En vervolgens vinden we het nog 4 maal tijdens het loofgoddenfeest dat Jezus onderwijst. En dat is het, dan niet meer. En opmerkelijk, er wordt hier niet meegedeeld wat Jezus precies hier onderwijst. Het is vooral het feit dat Jezus hier openlijk onderwijst die in de kijker komt te staan. Daar wil ik toch even op ingaan, want ja, je leest dat zo overheen zonder er veel bij na te denken, maar wat al is voorafgegaan. Want dat maakt eigenlijk juist zo gewichtig wat de Heer Jezus hier doet. U zal het zich misschien nog herinneren, maar ik heb er u vroeg al een keer op gewezen dat er rond de tijd van keizer Augustus er een beroemde Romeinse geleerde was, Varro is zijn naam, en die had er zijn leven aan gewijd om te proberen te begrijpen waarom dat de Romeinen precies aanbidden zoals ze dat doen. En ik kan het niet achterhalen. Ze hebben gewoon goden, maar ik begreep niet echt waar ze vandaan komen. Ik kan de rituelen beschrijven, maar hun oorsprong kan u niet achterhalen. Het is een groot mysterie en in feite weten de Romeinen niet waarom dat ze de dingen doen die ze doen. Maar ongeveer een eeuw later in de dagen van Paulus is er Seneca. En Seneca die zegt dat er één ding wel heel kenmerkend is voor de Joden. Ze weten wat ze doen, zegt hij. En dat in tegenstelling tot wat er in de Grieks-Romeinse wereld gebeurde. Nu, hij zegt, waarom is dat zo belangrijk? Omdat de Joden niet gissen. Ze doen de dingen die Yahweh hen heeft vertaald. Dat is wat dat echt belangrijk is voor hen. In feite, dit onderwijs. Ze krijgen onderricht van Yahweh. Dat was dus wat de Exodus ook over had tijdens de woestijnreis. Want de Torah vertaalt hoe dat Israël moet gaan leven. En dus ja, is het ook geen verrassing dat de komst van de Ik Ben onderwijs met zich meebrengt, want dat is cruciaal. Het is niet verwonderlijk dat op het loofgoddenfeest dat geassocieerd wordt met Gods aanwezigheid en de voorziening, Jezus meteen in onderwijs voorziet. Want het is wat je nodig hebt, he. Je hebt allebei nodig. En hij doet dit hier midden op dit feest. Wellicht op het moment dat de plaats overspoeld is door een grote menigte. Zie maar naar vers 20. De menigte antwoorden vind je daar. En hij dat vlees geworden woord, die onder ons is komen tabernakelen, doet dat hier in de tempel. Dus ironisch genoeg is hij de nieuwe tempel die in Jeruzalems tempel onderwijs geeft. En we weten ondertussen ook dat hij het licht van de wereld is. Nu, de Joden zijn verbaasd, hè, over Jezus zijn onderricht. En wat hen vooral verwondert, is de autoriteit die van Jezus zijn woorden uitgaat. We zagen dat trouwens ook al in Marcus, bij die eerste grote scène, wanneer dat de Heer Jezus begint onderwijs te geven, en Marcus hoofdstuk 1, vers 21, in de synagoge van Capernaum. Daar zagen we dat de mensen even zo reageren, verbaasd zijn over zijn autoriteit. Want, schrijft Marcus, hij onderwijst hen als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden. Dus ze zeggen niet dat de schriftgeleerden een zekere autoriteit hebben en Jezus een grotere. Nee, ze zeggen dat hij een gezag bezit dat de schriftgeleerden helemaal niet bezitten. En dan krijg je dan zelfs een onreine geest die op Jezus zijn onderwijs reageert en door hem uitgedreven wordt. Hè. Dat weet je wellicht nog allen in Marcus hoofdstuk 1. Nu, hoe is dat mogelijk, vragen de Joden zich af, zonder onderwezen te zijn? Ja, ze proeven aan Jezus' manier van onderwijzen dat hij niet klassiek getraind is door de rabbijnen. Jezus praat helemaal niet als een rabbi, en dat choqueert hen gewoon. En dat is wel heel belangrijk hier om dat goed te begrijpen. Wij hebben, zo hoop ik, ondertussen toch de goede gewoonte ontwikkeld om open te staan wat de Heilige Geest ons wil bijbrengen. En er is vaak veel en veel meer dat hij op het eerste zicht zou vermoeden. Johannes' verhaal is ondiep genoeg voor een kind om in te waden en diep genoeg voor een olifant om in te zwemmen. Maar in zoiets waren de rabbies totaal niet geïnteresseerd. Integendeel. Wat dat iemand tot een geweldige rabbijn maakt, is dat je absoluut niet vernieuwend bent. Je houdt je strikt aan de traditie. Het ging er niet om creatief te zijn. Ze waren gewoon trots op het feit dat ze bij het gezag van de tradities bleven en helemaal niet origineel zijn. En ze hielden er gewoon van om de gezaghebbende overlevering van de autoriteit onder de rabbies te citeren. Maar ze kunnen niet begrijpen dat Jezus zijn onderwijs vandaan haalt, omdat het er helemaal zo niet uitziet. Jezus citeert niet uit de overlevering van de ouden, en ze zijn er zich heel goed van bewust dat dit een andere leer is. En ze zijn verbaasd over de enorme impact en ze stellen zich hier vragen over. Waar komt het toch vandaan? Nou, Jezus' onderwijs is niet van hemzelf, zegt hij. Zijn autoriteit is niet de overlevering van de ouderen. Zijn autoriteit is de Vader. En de Heilige Geest leidt hem. En daarom is zijn leer zo gezaghebbend. En let dan op wat Jezus zegt. Vers 17 en vers 18. Wat wil de Heer Jezus hier eigenlijk naartoe? Als hij zegt in vers 17, als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem. Wat wil de Heer Jezus hier eigenlijk naartoe? Wel, het eerste dat hij zegt is een nogal verbazingwekkende verklaring. Namelijk dat iedereen die het oprechte verlangen heeft om Gods wil te kennen, tot de vaststelling zal komen dat God in Jezus aan het werk is, zegt hij. Dus Jezus' reactie is, wanneer dat mensen mijn autoriteit niet erkennen, dan komt dat omdat ze God niet echt kennen en dat ook niet willen. Oh, probeer dat maar een keer uit tegen je collega of buur, die ronduit zegt niet in Jezus te geloven. Oh, dat komt gewoon omdat je God niet kent en hem ook niet wel kennen. Hoe zou dat binnenkomen, denk je? En toch, mensen, is dat hier het punt dat Jezus volgens mij maakt. Wat Jezus bedoelt aan te geven is, denk ik, wat we ook al overdacht hebben bij Nathanael, weet je nog, de Israëliet, van wie Jezus getuigt dat er in hem geen bedrog is. Inderdaad, Ja, Nadja was van in de aanvang sceptisch, hè. Kan uit Nazareth iets goed zijn, zegt hij. Maar wanneer dat de Heer Jezus iets laat merken van wie dat hij werkelijk is, dan volgt er meteen erkenning, hè, bij Nathanael, weet je nog? En dat is volgens mij waar de Heer Jezus hierop wijst. Maar wat we in het vorige hoofdstuk al van de Heer Jezus geleerd hebben, kunnen we rustig stellen, denk ik, dat Nathanael tot Jezus kwam omdat hij de Vader toebehoorde. Maar iedereen die bij de Vader hoort, geeft de Vader aan de Heer Jezus, weet je nog? Dat is eigenlijk alleen maar begrijpelijk, hè? In het licht van wat Jezus eerder in hoofdstuk 5 heeft gezegd. Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Wat dan natuurlijk betekent dat iedereen die de Vader lief heeft, ook hem zal lief krijgen. Je kan Jezus niet scheiden van wie de Vader is, hè, mensen. Want alles wat hij doet, is wat de Vader doet. Ga je me daarin volgen, mensen? Dus vandaar, als iemand niet bereid gevonden wordt om Jezus te volgen, dan brengt dat aan het licht dat zo iemand de Vader nog nooit echt gevolgd heeft. Dus dat is hier eigenlijk een vrij krachtige bewering over wie de Heer Jezus in persoon is. Hè? En dan geeft Jezus hier opnieuw een waarschuwing voor hen die hun eigen heerlijkheid zoeken. Die mensen voor wie dat een streefdoel is om van andere mensen eer, waardering, erkenning voor hun status en prestaties te verkrijgen. Wat dat dus eigenlijk precies tegenovergestelde is van zelfverloochening en nederigheid, als je het mij vraagt. En in een evangelische cultuur die eerder succesgericht is en waar dat men al te vaak om, wat het al te vaak maar om aantallen en realisaties, maar niet om de Heer Jezus draait, is er natuurlijk vanzelfsprekend een valkuil die wijd open ligt voor iedereen die iets wil betekenen voor anderen. Het is goed om zaken te realiseren en dingen gedaan te krijgen. Maar waar ligt de nadruk op? Kom ik met gezag op basis van wat ik al gepresteerd heb? Op basis van mijn eigen naam? Of kom ik met gezag vanwege de aanwezigheid van God in wat ik doe? Om wie zijn heerlijkheid gaat het eigenlijk? Nu, voor de Heer Jezus gaat het in eerste instantie niet om prestaties, maar om karakter. Want wie zijn eigen heerlijkheid zoekt, wordt gedreven door eerzucht. En kent God niet, zegt de Heer Jezus. En het is meer aanwezig dan dat je denkt, eerzucht. Stel maar eens iemand optreden en vraag, of heb ik er een woordje van kritiek? Je weet al snel wat dat persoon in kwestie om te doen is. Voor wie de aanwezigheid van God centraal staat en wat dat hij doet, die voelt zich niet geroepen om voor zichzelf op te komen, maar laat het aan God over. Juist omdat God centraal staat in wat hij doet en niet zijn eigen persoon. Tot zover mijn eerste pastorale momentje voor vanavond. En vervolgens gaat de Jezus zich richten tot hen die uit eigen naam hier spreken. Want deze rabbijnen baseren een gezag niet op wat God zegt, maar op hun tradities. En wat de interpretatie van de wet betreft, ja, citeren ze elk wel een andere rabbijnse autoriteit. Met andere woorden, ze praten maar veel over de wet van Mozes, maar ze houden zich niet aan de wet van Mozes. En meteen voegt de Heer Jezus er de vraag aan toe, waarom zoeken jullie mij te doden? Maar hoe komt de Heer Jezus dan nu eens bij, wat is hier eigenlijk het verband? Wel, als ze zich niet aan de wet willen houden, zullen ze hem doden. Ze moeten wel, hè? Ze hebben een andere keus. Er zijn maar twee alternatieven voor Israël. De Joden kunnen niet nonchalant zijn wat dat Jezus betreft. Ofwel accepteer je hem, ofwel moet je hem afwijzen. En als ze hem afwijzen, dan is het omdat hij van zichzelf beweert, zo godslasterlijk is, ja, dat hij de doodstraf verdient. Wat kunnen ze anders doen als ze zich aan hun visie op de Torah willen houden? Als die volgens hen niet van God is en de mensen op een dwaalspoor brengt, wat kunnen ze dan anders doen dan hem doden? En dat gaan we trouwens duidelijk zien bij de vrouw die betrapt is op overspel. Ze zoekt naar juist de doden op grond van wat volgens hen de wet van Mozes zegt. En dan had de gereden nader verklaren dat ze geen notie hebben wat de wet van Mozes precies omgaat. En evenzo weet de Heer Jezus dat wat hem betreft de Joden maar die twee opties hebben. Ze moeten zijn kijk op wie dat hij is accepteren, of ze gaan hem moeten doden. Jezus laat hen gewoon hun andere keus. En hij zegt dat ze eigenlijk niet aan de wet van Mozes houden, want als ze dat deden, dan zouden jullie begrijpen, zegt hij, wie dat ik ben. Het is dus duidelijk dat de menigte Jezus niet kan volgen. Hè? De menigte antwoordde, u hebt een demon, wie tracht u te doden? Ja, ze meen dat hij niet goed met zijn verstand is. Hè? Ik weet niet, ergens leidt dan achtervolgingswaanzin zeker of zoiets. En waar hebben we dat nog gezien? De mensen meden dat Jezus volledig de pedaal kwijt is. Hebben we dat nog een keer gezien? Marcus Evangelie, Jezus zijn moeder en zijn broer, zei, die hem wel weghalen uit de menigte. Ja? Ze dachten ook dat het helaas de pedaal kwijt was. Hier hebben we iets gelijkaardigs. En dan had hij reeds deze mensen hier, die meen dat hij niet langer bij zijn verstand is, een keer nader verklaren waarom dat hij overtuigd is dat ze hem wel doden. Nu had ik even hun geheugen een beetje opfrissen en hen herinneren aan het feit dat zij, toen dat hij de vorige maal in Jeruzalem was, geschokt waren, toen dat hij die 38 jaar verlamde man op Sabbat genezen had. Weet je nog? Werken op Sabbat, dat is absoluut not done. Hè? En dat was het kritieke punt voor hen, waarop ze van toen af aan zochten om hem te vervolgen hebben gezien. En wat er volgt is dat Jezus hen gaat wijzen op een diepe tegenstrijdigheid in zaken de Sabbat en de besnijdenis. Want omdat Mozes hen die besnijdenis gegeven had, besneden ze een mannelijk kind zelfs op de Sabbat indien nodig, want het moest op de 8e dag gebeuren. Hè? En dus verbreken ze de Sabbat om het werk van de besnijdenis te kunnen verrichten. En waarom zijn ze zo ijverig om die besnijdenis toe te passen? Wel, om langs deze weg dat kind te integreren in de gemeenschap van Gods volk, hè? Opdat het Gods zegening zou kunnen genieten, dat is de reden. Wel, zegt de Heer, laat me het elkaar even over hebben. Jullie zijn zo ijverig om te werken aan één lichaamsdeel van een mannelijk kind, om het een deel van Israël te maken. En dat moet zelfs gebeuren ten koste van de Sabbat, omdat dit in jullie ogen nu eenmaal belangrijker is. En wanneer ik langskom om het hele lichaam van een man te herstellen op Sabbat, om hem terug in Israël binnen te brengen, dan beschuldigen jullie mij dat ik dan weer de Sabbat verbroken heb. Wel, zegt de Heer Jezus, ofwel verbreken jullie de Sabbat door het werk van de besnijdenis te verrichten, ofwel zijn je hypocriet door mij te veroordelen. Hoe dat het ook zij, jullie houden niet echt naar de wet van Mozes, hè? Kan Jezus zijn dekwezen volgen? Ja, subliem, hè? Ja, ze maken zich hier meer zorgen over dit soort belangrijke regels dan over het leven van mensen, moet je nagaan. En jullie weten even goed als ik hoe vaak dat wel niet gebeurt onder christenen. Het is opmerkelijk dat de manier waarop dat we gewoon niet weten hoe dat we het leven van God bij mensen moeten brengen. Regels, hoe belangrijk dat ze ook mogen zijn, ze zijn wel niet naar Gods beeld geschapen, nee mensen. Wie zijn naar Gods beeld geschapen? Dus wat is er belangrijker? Mensen dat regels zeker, hè? Ja. En wanneer er een beetje flexibiliteit is en dat enkel maar om toepassen van de regels gaat, dan gaat dat mensenleven kapot maken, gegarandeerd. Het gaat uiteindelijk mensen om het karakter van God te weerspiegelen. En daarom moet je voorbij de regels kunnen zien om tot het ware leven te komen. En is die vaak gemeengoed onder christenen, dat wanneer dat mensen in een geloofsgemeenschap binnenkomen, dat ze beginnen de Jezus te ontdekken, ja, dat men al snel praktische regeltjes gaat opleggen, hé, over hoe men dat denkt dat christen zijn, dan moet ik hem uitzien. En iedere generatie heeft zijn specifieke regeltjes. En mijn vraag is, wat heeft dat nog te maken met het karakter van God en zijn leven? Dat is de hamvraag, mensen. Nu misschien, ik weet niet hoe dat jullie ondertussen tegen de Heer Jezus aankijken. Ik denk wel dat het beter is. Maar is het niet zo dat, hoewel de Heer Jezus algemeen onder christen aanbeden wordt, dat hij anderzijds toch ergens een beetje stiefmoederlijk als een boerenkinkel behandeld wordt? En waarom zeg ik dat zo? Wel, mensen, wat voor aandeel heeft wat de Heer Jezus zegt en doet Wat verander je uit dan wanneer dat men serieus aan theologie doet? Serieuze theologie bestaat meestal uit een heleboel andere zaken, waar de Heer Jezus maar weinig of niet aan te pas komt. Hè? Jezus is hier gewoon briljant in wat hij doet. Probeer dat maar een keer te doen op het moment zelf dat hij doet. Gewoon elke tweede zin het denken van mensen veranderen. Ja, Jezus is voor mij de rummikupman van de eerste eeuw. Hij is gewoon verbazingwekkend hoe dat hij dat soort theologische kwesties hier in een paar zin kan herkaderen. Iedereen kan een boek schrijven van 400 bladzijden die geen katten verstaat. Maar om dat hier in een paar regels te zeggen, dat is wel gewoon geniaal, hè, mensen. Zijn antwoorden zijn zo gevat en zo direct to the point. Jezus, ja, is gewoon fenomenaal, vind ik. En je krijgt wat dat betreft absoluut toch niet de aandacht dat hij verdient, hè, mensen. We kunnen zoveel van onze Heer Jezus leren. En als laatste, vers 24, spoort de Heer Jezus hen aan om te stoppen met oordelen op basis van louter uiterlijkheden. Maar te oordelen in overeenstemming met Gods karakter. En dat is precies wat ze hier doen, he. Ze letten niet echt op wat dat God wil. Ze zijn veel meer bezig met het stand houden van hun tradities dan met wat dat God eigenlijk tot hen te zeggen heeft. En dat vind ik een keer een geweldig advies. Ja, het is toch zo gemakkelijk om verstrikt te raken in dat is wat de Bijbel zegt. Zonder ook maar een moment na te denken over de complexiteit van een bepaalde situatie of van de persoon in kwestie. En Jezus zei nee, dat is Gods karakter niet. God in de eerste plaats om mensen. Nu gelukkig hebben we daar nooit geen probleem mee, dat we denken te weten dat dat de overhand krijgt over de zaken die God wil doen. Dank je Heer dat we er niet zijn zoals die Farizeeëse zondaars. Amen. Als er daar geen vragen over zijn, wil ik nog een stapje verder gaan. Kan je me volgen, mensen? Ja? Jezus' onderwijs is toch glashelder altijd, hè? Nu, als er geen vragen zijn, gaan we verder met gedeelte 25 tot 31. We gaan speculeren en er ontstaat verdeeldheid over Jezus' zijn identiteit. We lezen in vers 25. Sommigen dan van de Jeruzalemmers zeiden, is deze niet die zij trachten te doden? Ja, sommige van de lokale inwoners van Jeruzalem zijn zo verwonderd, dat de Joodse overheden Jezus zomaar laten begaan, terwijl dat hij openlijk onderwijs hier geeft. En ze zoeken een mogelijke verklaring waarom dat er niet ingegrepen wordt. Dus mensen, ze waren degelijk op de hoogte wat voor de Heer Jezus de gevolgen waren, niet na de genezing van die al 38 jaar verlamde man daar op de Sabbat, dat de oversten hem zagen te doden. Ze wisten dat, hè? Ja, zoals ik al zei, dat is de enige mogelijkheid. Als ze niet willen breken met hun tradities, er is hier geen tussenoplossing. Er zijn nieuwe wijnzakken nodig voor die nieuwe wijn te bewaren. Oude wijnzakken barsten en de wijn al verloren. En de Heer Jezus weet dat maar al te goed. Wat dat hij onderwijst, het judaïsme voorgoed gaat doen openbarsten. Het kan onmogelijk blijven zoals dat is nadat hij gekomen is. Je gaat een wereld openbreken, want het gaat alleen nog om hem he, vanaf nu. Zijn identiteit staat nu in het middelpunt van dit alles en daarom moeten ze alles opgeven of hem doden. Jezus' provocaties laten geen andere keuze en ze gaan maar heftiger en heftiger worden. He. Ja, het klinkt ook best heftig, maar dat komt natuurlijk omdat Israël bedoeld is om Gods volk te zijn in mensen. Er is geen keuze. Ze hadden van bied begin een verbond met Yahweh God gesloten. En als die nu in de Heer Jezus in hun midden aanwezig is, dan moeten ze wel met hem meegaan, hè? Anders is het voor Israël afgelopen. En dan komen ze onder de verbondsvloek. We gaan daar straks bij de versen 33 en 34 nog op terugkomen. En dan stellen ze die interessante vraag, zouden de oversten soms waarlijk hebben erkend dat deze de Christus is? Omdat ze niet reageren, stellen ze die vragen. En dat is een interessante vraag, vind ik persoonlijk. Ja, ze proberen een vakje te vinden om hem in te stoppen. En op dat moment hier is het Messias vakje de enige mogelijkheid die kennelijk open ligt. Ook al moeten ze later erkennen dat hij grotere dingen doet dan de zaden die men van de Messias verwacht, in vers 31. Maar daar kom ik straks nog op terug. Maar zijn niet echt een ander vakje waar ze Jezus in kwijt kunnen? Maar natuurlijk weten wij dat de Jezus veel meer is dan dat. Maar die gedachte dat je zo de Messias in verwerpt ze al heel snel he, voor zichzelf. Ja, ze wijzen Jezus af als de Messias, omdat ze denken te weten waar hij vandaan komt. He. Misschien wel omwille van zijn Galileese accent. Wie weet. He, zo herkenden ze toch ook Petrus. He. Wanneer hij in de verzoeking komt voor Jezus te verloochenen, weet je nog, hein, Marcus? Ze herkennen hem als zijn accent. En Jezus misschien ook. Dus hier hebben we hier eigenlijk opnieuw dat thema, dat herhaaldelijke thema van het weten. Dat begon bij Nicodemus, de leraar van Israël, maar die uiteindelijk niet meer zo goed wist. Wij weten natuurlijk dat de Jezus enkel opgegroeid is in Galilea, maar dat hij qua geboorte uit Bethlehem afkomstig is. Maar let hier een keer op, mensen, dat ze enkel zeggen te weten waar dat hij vandaan komt. En dan zeggen ze, als de Messias komt, zal echter niemand weten waar hij vandaan komt. Dus het gaat hier niet zozeer mensen om de Galilea of Bethlehem kwestie. Nee. Er is namelijk een oude Joodse traditie dat niemand weet waar de Messias vandaan zal komen. De nadruk ligt op een soort onverwachte, plotselinge openbaring van de Messias. Pas wanneer dat de Messias effectief verlossing brengt, zal hij zichzelf openbaren. En dat is wellicht dat ze hierop inpikken. Jezus kan dus de Messias niet zien, zeggen ze, want ze weten waar dat hij vandaan komt. En dat is eigenlijk nogal ironisch, hè? Want tot op dat moment blijft de Griezen waar hun identiteit toch voor hun ogen verborgen. Dus de Griezen is hier nog altijd aan het onderwijzen in de tempel, vers 28. En dan gaat hij reageren op wat net gezegd is met de woorden: u kent mij en ook weet u van waar ik ben, zegt mijn vertaling. Kent gewoon laten staan, zoals dat denk ik in de meeste vertalingen gevonden wordt. En ik zeg dat bewust zo, omdat ja, het is hier eigenlijk wel interessant, want die woorden kunnen naar de grondtekst hier ook anders weergegeven worden. En zoiets, ja, vind ik, mag toch eigenlijk wel in een voetnoot toegevoegd worden. Want het kan hier ook een ironisch bedoelde vraag zijn. In de zin van, ah, je denkt dat je me kent. En je meent te weten waar ik vandaan kom. Echt? Misschien weet je het niet. Weet je eigenlijk wel wie dat mij gestuurd heeft? Waarschijnlijk niet, hè? En dat, denk ik, is veel beter wat de Jezus hier zegt. Of geeft beter weer wat de Jezus zegt, volgens mij. En dat is weer typisch Johannes zijn herhaaldelijke ironie in zijn verhaal. En wat de Jezus hier in het probleem brengt, is dat zij denken het te weten. Nu, ik weet niet of dat ik het nog herinner, hoe dat Israël iets weet. Want op dit punt het verschil is tussen Jeruzalem enerzijds en Athene anderzijds. Jeruzalem kent de waarheid door ervaring toch, want er nog over het afgelopen zondagmorgen. Maar dat is niet hoe de Athene tot de waarheid komt. Athene kent alleen de waarheid door te redeneren, vanuit hun grondbeginsel. Vertrouw niet op wat je ziet, want wat je ziet verandert steeds, en wat dat verandert, dat kan niet waar zijn, het is niet echt. En dat is ook de reden waarom de Athene nooit echte wetenschap heeft ontwikkeld, like of dat we dat kennen. Voor hen draait alles om wat hen logisch lijkt. Een kilo lood valt voor hen sneller naar beneden dan een kilo plum. Dat leek hen logisch. Niemand had het in zijn hoofd om dat effectief te testen, of dat werkelijk zo is. Weet je nog? En ik valt er nog een raps naar beneden zit met een lood of plum. Weet je nog? Alle hekheid op een stokje, Jeruzalem en ook. En dat opzicht zijn eigen probleem, mensen. En het is een probleem waar we allemaal mee te maken hebben. We kregen iets geopenbaard, en voordat we het goed en wel beseffen, zijn we er al allerlei zaken uit aan het afleiden, nadat we denken te weten. En eens dat we denken door een beetje grip en controle op te krijgen op die zaken, dan passen we goed in de problemen. Want dan zijn we geneigd om te ontkennen wat er zich voor onze ogen afspeelt. En dat is keer op keer wat hier gebeurt, hè. De Joden denken het te weten en ze ontkennen wat er zich voor hun eigen ogen afspeelt. Dat kan elke vertaald, hè. Er zaten een keer twee blinden op een terras in Jeruzalem. Twee blinden die door God genezen worden. Dan zegt hij niet tegen een ander blind zijn. En ze zegt, nou is het eigenlijk van jou gewoon. Hoe zie je eigenlijk genezen worden? Als dat die ander zegt, ik ben al door Jezus gegaan. Kan ik gevraagd dat dat niet meer wel genezen. Die had die gesproken en mijn ogen ging open. Hoe zegt die ander mijn ogen ging open? Maar hij heeft Jezus toch niet gesproken in de grond en slik gemaakt. Maar hij zegt, wat dan jij nou overheen? Maar hij zei, moest je je ogen niet gaan afspoelen in de wiver? Waar zegt hij aan de andere kant toch niet van God zijn? Maar zo zal je maar mee. Dat is wat ik bedoel, hè? Hoe vaak word je dan niet onder Christen? Dat kan toch niet van God zijn? Maar men heeft zijn mening gevormd. We weten hoe dat God de dingen doet. We weten hoe dat de dingen eruit zien. Dus zie je mensen, dat is hier keer op keer wat er gebeurt. Die de Joden denken te weten en ontkennen wat er zich voor hun ogen afspeelt. Ja, je mag wat hij gelooft niet laten bepalen door ervaring. Hè? Dat is zodat er vele christen ook over denken. En er zit er wel een zekere kern van waarheid in, maar tegelijk is het ook grondig verkeerd. Mensen, de enige manier waarop dat Israël iets over jouw weg God weet, is toch juist door ervaring. Hoe wist Israël zo zeker dat je bij God de schepper van hemel en aarde was? Dus een machtige daden, zeker in Egypte, dat u dat geopenbaard aan hen? En trouwens, wat dat de christen betreft, hoe wist Petrus bijvoorbeeld dat hij het evangelie naar de heiden Cornelius moest brengen? Toch niet door een conferentie over missiologie in Jeruzalem bieden gewoon om daar tot die conclusie te komen? Nee, hij kreeg de visioen, tot 3 keer toe, van de magdo die uit de hemel neerdaalt. Ambers à volonté, weet je nog? Maar die neiging om God te corrigeren, om onze eigen weg te gaan, dat is een groot probleem. We zijn altijd zo geneigd om de controle over te nemen. En erop aan te dringen dat we het weten, of dat de dingen moeten zijn. En dat is heel gevaarlijk. Want de geest waait waarheen dat hij wil. En soms doet hij toch de dingen op een wel heel onorthodoxe manier uit, mij vraagt. Je is niet gebonden aan vaste regels en universele principes, zodat wij ons veilig beweten, nee, omdat ze zoveel zekerheid geven. Ja, en je merkt dat ook vaak bij mensen die zich een zeker beeld van God gevormd hebben, nee, maar nooit tot de Heer Jezus kunnen komen. Omdat onder Gods beeld, zoals het volgens hen zou moeten zijn, of God werkelijk God is, hen dat verhindert. Een Gods beeld dat gevormd is door wat men denkt te weten. Ze weten van wat dat Jezus is. Nee, zegt de Heer Jezus, hij die mij heeft gezonden is waarachtig en jullie kennen hem niet, maar ik ken hem. En het is hier wel dezelfde connectie die de Heer Jezus maakt. Moest je hem kennen, dan zou je mij accepteren, omdat de Vader u aan mij zou geven. Simpele feit dat je mij niet accepteert, betekent dat je de Vader eigenlijk niet kent. Of de Vader die je denkt te kennen, is niet de echte Vader. Want als je hem zou kennen, zou je hem in mij herkennen. Ja, Johannes heeft zo zijn redenen, mensen, om dat herhaaldelijk voor zijn aandacht te brengen. En wat is vervolgens een reactie in vers 30? Ja, ze proberen hem wel te grijpen, maar niemand kan de hand op hem leggen. En waarom? Wat is zijn plan? Mijn uur is dan niet gekomen, zegt hij. Nu, de eerste keer dat we dat te horen kregen, dat ze uur nog niet gekomen was, hè, dat was mijn mama Maria, hè, weet je het nog? Die als een typische moeder het oude Midden-Oosten meent dat haar zoon dat ze hem kan manipuleren volgens haar agenda. Maar ze bepaalt vanaf nu de agenda niet langer, zegt de Heer Jezus. Hij is degene die dat doet. En het is hier heel duidelijk, mensen, dat niemand het leven van Jezus zal afnemen. Hij zal het zelf afleggen. Jezus is in Johannes' verhaal duidelijk geen slachtoffer. Hij heeft zich voorgenomen om te sterven op Pesach en daar zal hij niet van afwijken. En dat alleen al, mensen, is eigenlijk een verbazingwekkende gedachte. Het is niet dat wanneer Jezus naar Jeruzalem gaat, dat het dan misloopt, dat voorbij is, wanneer hij plots gearresteerd wordt. Dat is niet wat er aan de hand is, hè? Je plant het zodanig dat wanneer hij naar Jeruzalem gaat, dat hij provocerend genoeg zal zijn om ervoor te zorgen dat ze hem echt moeten doden. U gaat de Joodse overheden dwingen tot de logica van hun besluitvorming. Er is geen ontsnappen aan. U zal ze ertoe dwingen. Ze moeten wel iets doen. En het enige wat je doet, is zelf de timing bepalen wanneer dat zal gebeuren. En bedenk een keer hoe opmerkelijk dat het ook historisch gezien dat de context van de eerste eeuw wel niet is. Welke Jood mensen uit de eerste eeuw houdt er op Pesach bewust naar Jeruzalem om zich te laten doden? Om ervoor te zorgen dat dat gebeurt op het moment dat de Pesachlammeren geslacht worden, en dat als een manier om de natie te redden. Welke rabbi loopt er met zulke gedachten rond in Israël? Welke Messias pretendent zou ooit zoiets overwegen? Dat wekt toch verwondering? Wie is hij toch, hè? Ja, mensen, en het is in die context dat we meer naar Jezus' lijden moeten leren kijken, naar zijn lijden en dood moeten leren kijken. Het is inderdaad verschrikkelijk wat de mensen hem gaan aandoen. Maar je is geen slachtoffer, hè? En vaak wordt er dat te melig tegenaan gekeken. Met de gedachte dat hij hier op aarde was en er was hier geen plekken voor hem en de mensen moesten hem niet. Ja, dat is stuk voor stuk halve waarheid, niet? Er waren hier wel mensen die Jezus graag zagen en er was hier wel plekken voor hem. Ja, maar je is vertrokken omdat de geest in kan komen. Waar wil ik naartoe, mensen? We mogen de Heer Jezus niet als een martelaar afschilderen. Dat was hij niet naar op zoek, he, om de marteldood te sterven. Jezus zoekt bij ons geen medelijden, maar je zoekt bewondering en aanbidding. Om de wijze waarop dat die godskracht in zwakheid geopenbaard heeft, dat is wat we feest rondvieren. We houden hier geen feestje van medelijden met Jezus. Heet ze dan uit? En dat uur is nog niet aangebroken, en daarom had het op dit grote feest zeker niet gebeuren. Nu langs de andere kant zijn er ook velen die hun geloof in hem stellen met de interessante vraag hier in vers 31. Zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Ja, ze vatten dus gewoon de logica op, hé. Dat is al het wettige dat we dat hier tegenkomen. Ze zeggen niet, oh kijk, u doet messiaanse tekenen. En dat snap je, hoe je de synoptische evangeliën leest. Dan zie je toch ook geen mensen die zeggen, oh, kijk, wat hij doet, dat moet wel de Messias zijn. Niemand legt een verband tussen Jezus en genezing van mensen met het feit dat hij de Messias is. Dat doen ze niet. Want van de Messias werd dan niet verwacht dat hij iemand zou genezen. Dus wat ze denken is, wow, wat die man hier doet is ongelooflijk. En wat moeten we dat plaatsen? En de enige optie die ze hebben is Messias of een soort profeet. Nu, de reden waarom dat ze voor de Messias kiezen is voor de hand liggend, hè, denk ik. Indien dat je wat dat we inmiddels al geleerd hebben, meegenomen hebt. En daar heb je eigenlijk niet voor nodig. Hè. Bedenk een keer, welk teken heeft Jezus in de aanvang van hoofdstuk 5 gedaan? En hoe reageerde de menigte? Welk teken had hij gedaan? Je kunt maar twee keer kiezen, het waren er maar twee. Ja, en hoe reageerden de mensen? Dus ze wilden met geweld koning maken. De Messias, dat is toch een koningsfiguur, toch? En dat is de reden waarom ze kiezen voor de Messias en niet voor een soort profeet. En dat is nog duidelijker in Marcus, hè? Daar hij twee wonderbaarlijke broodvoorziening en dan pas volgt Petrus zijn belijdenis dat Jezus Gods gezalfde de Messias is. Nu, het is niet dat van de Messias verwacht wordt dat hij brood uit de hemel gaat geven, dat zeg ik niet. Maar een dergelijk teken verwacht je eerder bij de verlossing. En de enige verlossingsfiguur die voor de hand ligt, is een Messiasfiguur. Profeten verlosten mensen niet in die zin. Had de nadruk gelegen op genezing, dus om hen eerder geneigd zijn om te zeggen dat Jezus een profeet is. Want dat is wat dat profeten, als bijvoorbeeld Elia en zeker Elisa ook doen, hè? En dat vind je ook bij Lucas, waar de Heer Jezus trouwens zelf naar verwijst, wanneer waar dat hij is opgevoed verworpen wordt in de synagoge van Nazareth. Kijk een keer Lucas 4 vers 23 aan je bibeltje bij je net. Wou je dat toch laten zien. Hoofdstuk 4 vers 23, en dan zegt de Heer Jezus, als een toespraak in de synagoge, en hij zei tot hen, zeker zult u deze vergelijking tot mij zeggen, dokter, genees u zelf. Alles wat wij hebben gehoord dat in Capernaum is gebeurd, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij nu zei, voorwaar, ik zeg u dat geen enkele profeet aangenaam is in zijn eigen vaderstad. Ik zeg u echter naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, dat er grote hongersnood was over het hele land, en tot niemand van hen werd Elia gezonden. Maar wel, als Sarepta bij Sidon tot een vrouw een weduwe, en er waren vele melaatsten in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en niemand van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. Zie je? Je legt de connectie zelf met het profeetzin en verwijst die naar Elia en Elisa. Dus wat wil ik eigenlijk naartoe, mensen? Ik wil gewoon maar aangeven dat ze binnen hun vakjes denken slechts een paar opties zijn. En toen je denkt aan dat gekende kleuterspeelgoed. Weet je wel, we hebben ook een trommel tussen met een ster en een vierkant en een cirkel gehad in. Waar dat juist de blokje moet inpassen, dus dat kent dat wel, hè? En als dat voor de eerste keer lukt, ja, zijn de kinders en de ouders daar heel enthousiast over, hè? Maar hier kregen ze een driehoek voor naar school. En dat past nergens echt helemaal, hè? Ja, ze proberen dat erin te doen, maar dat lukt niet helemaal, hè? De Messias is dat ene vakje, maar er zijn nog altijd punten die absoluut niet overeenkomen. En je past eigenlijk gewoon niet in een verwachting, begrijp je? En daar is er natuurlijk een reden voor, hè? Al die zaken moeten herwerkt worden. Om te weten wat er aan de hand is, moeten ze veel van die vooroordelen loslaten. En zich door de Geest laten vertellen hoe dat eruit ziet. Dus ja, dat is een ongelooflijke claim op autoriteit die de Geest legt. En wij mogen niet gissen of speculeren. We hebben het niet gevonden, nee. Dat zijn zaken waarbij dat God de agenda bepaalt en dat Jezus voorhoudt wat we moeten doen. Je weet toch nog hoe dat Jezus reageert tegen de fariseeën? Die meen sommige zaken te mogen weglaten of andere zaken toe te voegen. Die zegt hij niet proficiat dat jullie echt zo geestelijk zoeken te zijn. Nee, zegt hij, jullie harten zijn juist ver van God verwijderd. Want de mensen die denken geestelijker te zijn dan God, dat zijn mensen die afgodendienaars zijn. En de enige mensen die denken dat ze zijn van sommige zaken die God vereist, kunnen doen, dat zijn mensen met een hart dat ver van God is. En hoe komen ze tot dat punt om zaken weg te laten of toe te voegen? Heel eenvoudig, mensen, omdat ze hun logisch denken laten primeren boven wat dat God gesproken heeft. En ze meen dat mij God oprecht liefde en niet door die dingen te doen? Nee, zegt de Heer Jezus, je mag dat wel van jezelf pezen, maar eens dat je zaken weglaat of toevoegt, laat je zien dat je hart van God verre weg is. Dus, denk ik aan mensen, want ja, sommige kerken, denk of dat we afgelopen zondag overdachten, zaken uit de wet extra regels willen opleggen, waar dat God niet om gevraagd heeft. Dan zou Jezus antwoord zijn, het is omdat jullie harten ver van God verwijderd zijn. Mensen mogen dat wel denken dat vele geestelijke of heiliger is, maar dat is niet soort heiligheid of spiritualiteit waar dat God om heeft of naar op zoek is, mensen. Integendeel. En dat is ook helemaal niet zo onschuldig als het lijkt. Want wanneer dat we dergelijke regels opleggen, dan eigen we zijn autoriteit toe die we helemaal niet bezitten. En dat is heel punt. En die zaken gebeuren onder evangelies. Sommige kerken verbieden bepaalde kleding, piercings en tattoos op basis van zaken dat ze meen af te leiden uit de wetgeving van de Torah, waar Jezus nooit over gesproken heeft. Maar anderzijds had de Heer Jezus heel veel gesproken over mensen die egoïstisch zijn en al hun middelen voor hunzelf houden en niets wel geven aan anderen die het minder goed zijn. Daar is de Heer Jezus wel heel duidelijk over geweest, hè? Denk maar aan de arme weduwe in de tempel en allen die daar van hun overvloed in die offerkisten gooien. Maar in hoeveel gemeen wordt dan die straal genegeerd, ondanks al de aanbidding en de lofprijs tijdens de zondagdienst? En wat zou Jezus antwoord zijn? Het zijn alleen maar harten die ver van God verwijderd zijn die zulke dingen doen. Jezus heeft toch zelf gezegd, mensen, wie is de ware zoon? Wat de vader zegt, ga werken op het veld, en de ene zoon zegt, nee, maar je doet het. En een andere zoon zegt, ja, hij doet het niet. Wie is dan de ware zoon? Wie is de gehoorzame? En dat is wat ze eigenlijk doen, hè? Dat is wat Jezus nou wees, toch? Ze kunnen zeggen wat ze willen, en ze kunnen van zichzelf menen dat ze de beste intenties zijn.
Maar hij zegt, laat me een keer vertellen wat hij werkelijk achter die bedoeling schuil houdt. Ja, er is niks mis met over de schrift na te denken, niet? Paulus doet dat ook. Maar van het moment dat onze redenering verder gaat, dat we dat God effectief gesproken heeft, verkeren we in serieuze problemen. Van het moment dat onze redenering ons brengt op een punt dat we zouden opleggen, die God nooit met zoveel woorden gevraagd heeft, dan eigen we onze positie en een gezag toe dat ons die toekomt. Dan gaan we, om met Jezus woorden te zeggen, in de rechterstoel van Mozes gaan zitten, nee. En daarom is het zo belangrijk, mensen, om binnen de schrift te bluffen. En niet te denken, omdat iets redelijk en logisch lijkt, dat je dan verder kan gaan om uiteindelijk iets te zeggen wat God zelf niet om gevraagd heeft. Daarom moet je zo voorzichtig zijn. En ik hoop dat je meer en meer aanvoelt, mensen, dat er zoveel essentiële zaken zijn die je nagenoeg enkel uit de evangelieën kan leren. Je kan ze soms ontdekken in de brief, maar vaak enkel omdat je die beginselen al in de evangelieën hebt opgepikt. En om die reden ben ik ook van mening dat de kerk in Vlaanderen zichzelf zoveel tekort doet door veel en veel te weinig aandacht te geven aan het onderwijs van de Heer Jezus. Kun je me daarin volgen, mensen? Of zeg je, deze woorden zijn hard, wie kan ze aanhoren? Dat brengt ons bij de versen 32 tot 36. Pogingen om Jezus te arresteren. Nu, wanneer dat de overpriesters en de fariseeën lucht kregen dat de mensen onder indruk zijn van Jezus tekenen en in hem een messiasfiguur zien, ja, dan is het voor hen de tijd gekomen om in te grijpen. De tempel kent zijn eigen politiemacht om dat de rust en de orde te bewaren. En natuurlijk tijdens gelegenheden zoals dat loofhuttenfeest, ja, dreigen de nationalistische sentimenten en de messiaanse gevoelens soms aan te zetten tot mogelijke rellen. Waardoor dat de Romeinse soldaten meteen doortastend zo'n optreden, en mogelijk met een bloedbad tot gevolg. Dus dat willen de Joodse overheden ten allen tijde voorkomen, hè, mensen? Maar had de Heer Jezus dat ook niet voorheen gezegd? In vers 19, heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet, waarom tracht hij mij te doden? En dat is precies de richting dat het God hier, mensen? Jezus weet wat hen te wachten staat en ze doen dat. En let nu hoe dat Jezus daarop reageert. De Heer Jezus zegt, met mijn eigen woord, je hoeft dat niet te doen, we zegt de Heer Jezus, ga ik sneller weg zijn dan dat je peest. En ik weet dit, omdat ik dat van plan ben, ik ga mijn leven afleggen op Pesach en niemand gaat dat van mij afnemen. Ik ga heen en jullie gaan mij niet meer zien, zegt de Heer Jezus. Dus de rest de Joden nog eigenlijk een korte tijd om op Gods openbaring in de Heer Jezus te reageren. Nog een korte tijd had het licht van de wereld onder hen zijn. Maar indien dat er geen reactie volgt, zal de duisternis hen overvallen. De Heer Jezus had dat letterlijk zeggen, even laat in Johannes hoofdstuk 12. En dan zullen ze hem zoeken en niet vinden, zegt de Heer Jezus. De vraag is hier, natuurlijk, wat verwijst de Heer Jezus nou? Wel, als je denkt aan de tijd waarin dat Johannes zijn verhaal schrijft, dan heb ik je van meet af aan laten zien dat dat naar alle waarschijnlijkheid zeker na de opstand in 70 na Christus is. En het is Flavius Josephus die ons vertelt over die opstand van de Zeloten die Jeruzalem hadden overgenomen. En ze hadden in de naam van de heiligheid veel priesters afgeslacht in dat tempelcomplex. De Zeloten, de ijveraars, verontreinigen de tempel met bloed van de priesters. Maar goed, dat is wat hun logica hen uiteindelijk toe zal brengen. Dat kan niet anders. Trouwens, mensen, dat mag je niet verbazen, niet? Hoe komen christen en latere tijden ertoe om ketters, of zal ik zeggen andersdenkenden, op de brandstapel te gaan zetten? Hoe zijn we van het aanbidden van een gekruisigde Heer op dat punt kunnen komen? Het is de logica die erachter zit, die ons daar heeft gebracht. En op welk punt worden we door onze logica meegevoerd naar een plek waar we eigenlijk nooit zo moeten komen? Wel, dat is wat er met die Zeloten gebeurt. Maar wanneer dat ze Jeruzalem en de tempel in handen krijgen, komen de Romeinse legioen en ze omsingelen door de stad. En als je Josephus leest, dan gebeurde er de afschuwelijkste ding. Wanneer het voedsel dat onder de langdurige bezettingstellen opraakt. Voedsel raakt zo schaars dat sommige van de celoten, wanneer ze vernemen dat iemand juist te eten had, dat ze hem al gaan opsnijden om het voedsel zo uit zijn maag te halen. En dat allemaal in de naam van God. De mensen die alles nog proberen de stad ontvluchten, die worden meteen buiten de stadsmuren gekruisigd. Want als ze 2-3 dagen kunnen hangen voordat ze sterven. Je moet dan een keer inbeelden, hè? Dat je s'nachts probeert te slapen in Jeruzalem, onder al dat gejammer en gekreun van die honderden gekruisigde mensen. Er stond er geen boom recht in de wijde omgevingen van Jeruzalem. Duizenden waren er achterin volgens gekruisigd, soms zelfs met 2 of 3 makkoor. Kun je dat inbeelden? En in dat crisismoment verwacht men dat God tussen beiden gaat treden en dat de Messias gaat komen om hen te verlossen. En al die mensen roepen tot God, God, wat zie je? Maar er volgt geen antwoord. Op een gegeven moment gaan de zeloten, zelfs de Romeinen, gaan smeken om hen de woestijn in te laten gaan. En waarom? Omdat ze verwachten dat ze daar een bevrijding gaan vinden. Just like bij de eerste Exodus. In de woestijn gaan ze jou bij God ontmoeten. Laat ons toch alsjeblieft naar de woestijn gaan. Maar God komt niet op dan. En waarom niet? Dat hij in Jezus tot hen gekomen is en dat ze nee hebben gezegd. Het zijn geen aangename zaken om over te praten, maar we moeten het horen, mensen. Hoe vaak in ons leven denken we dat we nee kunnen zeggen voordat God zegt, oké, dat is het. Heb je keuze gemaakt? Zeg nee, het zij zo. En dat allemaal terwijl dat we doen wat we denken dat de juiste aanbidding is. Hé? Want dat is hier wat er aan de hand is. Hé? Dat prachtig houden tempelcomplex, het grootste feest van het jaar. Houden niet om heidense afgoden aanbidders. Hé? Dat is hier een discussie over wat dat betekent om Gods volk te zijn. Met mensen die denken dat ze Gods wel doen. Dan had de reden niet aangekomen dat er een tijd zou komen dat de mensen die zullen doden in de overtuiging dat ze daarmee Gods wel doen. En de grote tragedie is dat ze de kansen had en nee hebben gezegd. Dat is ook wat Jezus in Matthäus 23, vers 37 aankondigt. He. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenig die tot haar zijn gezonden. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals hen haar kuikens bijeenverzamelt zonder haar vleugels. En u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu aan geen zin zien totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nu, met dat citaat hier, die laatste zin, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, dat is een citaat uit Psalm 118, ik hoef u toch niet te vertellen dat de Heer Jezus daarmee naar zichzelf verwijst. He? Een uitspraak van de Heer Jezus die voor sommige christen bepaalde gedachten voedt met betrekking tot het hedendaagse Israël. Er heerst de opvatting dat er een massale bekering onder het hedendaagse Israël gaat plaatsgrijpen wanneer ze Jezus zullen zien komen in heerlijkheid op de wolken des hemels. En men meent dat uit de Romeinen 11 te kunnen afleiden, uit Paulus' woorden in vers 26, en zo zal heel Israël behouden worden. Dus met andere woorden, alle Joodse mensen gaan de openbaring van Jezus zien, toen gaan ze allemaal aan hem geloven en Jezus navolgen. Nu het probleem is echter dat die opvatting regelrecht indruist tegen wat de Jezus zelf hier zegt. He. Jullie zullen me niet zien, indien jullie niet vooraf zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Want gezegend hij die komt in de naam van de Heer is een eerbetuiging en een erkenning, he, dat Jezus Christus de redder van de wereld is, die in Gods kracht en gezag naar de wereld gekomen is. Dus er zal geen openbaring van Jezus zijn, totdat ze zeggen, op basis van wat ze al gezien hebben, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dus zegt de Heer Jezus hier in vers 33, dit is de moment voor jullie, want de rest nog weinig tijd. Nu is het tijd om je aan te nemen, want indien dat je dat niet doet, ik ga heen, en wanneer dat je dan gaat roepen, ga je me niet vinden. En persoonlijk geloof ik dat dat gebeurde bij de verwoesting van Jeruzalem in de tempel in het 7e na Christus. Ja, dat is hard, maar ik weet eigenlijk geen andere manier hoe je daar anders moet mee omgaan. Het is een heel ernstige en droeve zaak, hè? En ik wil het toch wel een keer benadrukken. Want sommige kerkvaders spreken eerder op een arrogante wijze hoe dat God Israël verworpen heeft en de kerk heeft verkoren. Ja, het lijkt wel triomfalisme. En dat is zeker niet De visie van Paulus, laat dat duidelijk zijn, die is met tranen bewogen over deze tragedie. Maar er is die verschrikkelijke realiteit dat er Joodse mensen zijn, die biddend jammeren bij die klaagmuur, en niet anders wilden dat Jahwe terugkeert, maar er komt geen antwoord. Nou, er is wel een antwoord, omdat Jezus zei dat dit er niet zou zijn, omdat hij al gekomen is. En ze hebben nee gezegd. En ze zullen de Jahwe, wat ze zo naar verlangen, pas echt zien, wanneer ze tot de erkenning komen, zegent hij die komt in de naam van de Heer. En die komst ligt niet in het verschiet, zoals de meeste mensen denken, maar ze is ondertussen al 2000 jaar achter ons, hè? Nu, ik zeg dat met de nodige terughoudendheid, want laten we niet vergeten, mensen, van hen zijn de beloftes en de verbonden. En zonder hen zult er hier niemand niet zitten, hè? Vanaf, laat dat ja duidelijk zijn. Vandaar dat je ook vindt bij Paulus dat grote verlang om een collecte naar Jeruzalem te brengen als eerbetoon. Je hebt dat al wel gelezen, niet? Van die collecte dat hij wilt naar Jeruzalem brengen. En waarom wil hij dat doen? Ja, als een teken voor Jeruzalem dat de heidenen nu hun rijkdom tot hen brengen. Omdat de evangelie van de Heer Jezus hen daartoe heeft aangezet. Omdat de heidenen die de geest van de belofte ontvangen, zegt Paulus, sommigen onder Joden ook jaloers zou maken, dat ze door het voorbeeld van deze heidenen die de erfenis ontvangen, geprovoceerd mogen worden. Want waarom zouden de niet-Joden dat alleen voor zichzelf moeten hebben? Nou, dat is Paulus' zijn bedoeling. En daarom gaat hij altijd ook eerst met de evangelie naar de synagogen en pas daarna naar de heidenen. En wanneer dat de christen begint te leven als Jezus in de Romeinse wereld, dan geven ze die wereld menselijkheid. Ze brengen leven in de steden. Ze beginnen de vreedheid uit te roeien, de deel uitmaakt van die Romeinse wereld. Zo'n Romein die onderdrukkende hiërarchische structuren die zo eigen zijn aan de Romeinse maatschappij. Vrouwen worden respectvoller en waardiger behandeld. Slaven worden behandeld als broers en zusters in de Heer Jezus. Stap voor stap ondergaat die Romeinse samenleving een indringende transformatie onder de invloed van het evangelie. Ja, beste vriend, wat de Heer Jezus zegt in hoofdstuk 10 van Johannes, ik ben gekomen omdat ze leven hebben en het overvloedig hebben, dat verkoopt tegen een flauwe grap, hé. Je verandert de dingen. Maar tegelijk geloof ik ook dat het afwijzen van dat leven een even grote impact heeft op de wereld. Ik geloof bijvoorbeeld persoonlijk dat Duitsland op het begin van de 20e eeuw eigenlijk geleidelijk aan de leer van de Heer Jezus te grabbel heeft gegooid. Onder meer onder invloed van figuren als Karl Marx, ook zijn achterneef Heinrich Heine en ook later Sigmund Freud. Alle drie die man, mensen, ik weet niet of hij dat weet, zijn geboren uit Joodse ouders, die het evangelie hebben aangenomen, en zijn dus opgegroeid in een christen gezin. En die drie invloedrijke figuren hebben weliswaar om verschillende redenen God terug toegekeerd. Karl Marx beschouwde godsdienst als opium voor het volk. Als atheïst van in zijn jeugd wordt hij voorvechter voor het communisme. Al dan niet bewust heeft hij ook bijgedragen aan dat beeld van de Joden. Als financieel bedreven schoemelaars, schacheraars, bedriegers. Dat stereotype beeld die de nazi's later gebruiken in de anti-Joodse propaganda. Je kent de afbeelding wel. Sigmund Freud was eveneens een prominent atheïst. De mens had volgens Sigmund Freud God verzonnen, he, vanuit zijn kinderlijke behoefte aan een vaderfiguur. Ja, je klapt ook maar over niet anders, hè, Freud? De vaderfiguur. Nu, je spotte trouwens ook met die idee voor je vijand lief te hebben. Je spotte dat we mee. En de beroemde dichter Heinrich Heine schreef bijvoorbeeld kort voor zijn overlijden: als God mijn geluk compleet wil maken, dan had hij me het genoegen schenken dat ik 6 of 7 van mijn vijanden nog opgeknoopt zie worden. Het is waar, men moest zijn vijanden vergeving schenken, maar niet voordat ze bengelen aan een boom en in een voortuin zetten. Duitse historici ent in die dagen vooral over onze ware humaniteit als Duitse volk, die geboren geworden uit onze strijd. En dat gebeurt meestal in een oorlog, zeggen ze. Ja, wanneer je op een dergelijke manier de leer van de Heer Jezus gaat loslaten, dan mag je niet verbaasd zijn wat er in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat geeft ernstige gevolgen. Dus ook in omgekeerde zin, snap je? En Johannes begreep dat, Want Israël, Jezus' manier om Israël te zijn, niet wel navolgen. Dan weet je waar dat die logica toe gaat leiden. Het gaat ertoe leiden dat ze in een situatie komen, dat er Romein eraan komt, en als het spel van Rome wil spelen, gaat Rome u iedere keer verslaan. Dat gebeurt in 17 na Christus bij de opstand, en in 135 na Christus is het weer van hetzelfde leut, Dat is wat er gebeurde, mensen. Ze riep om hem, maar hij liet zich niet vinden. Nu, wanneer de Heer Jezus nadrukkelijk zegt hier in vers 34, dat waar hij heen had, zij niet kunnen komen, dan meende dat hij buiten de landsgrenzen had, dat hij hem had schuilhouden in de Grieks-Romeinse wereld bij de Joden en de verstrooiing, En dat hij daar onder de heidenen zijn onderwijs gaat verder zetten. En de ironie van het verhaal is dat dat precies wel gaat gebeuren, zeker? Want waar is het evangelie van Johannes geschreven? Toch in de verstrooiing in Efeze. En als ze niet wel, dan had hij gereisd naar andere plaatsen gaan. En dat zie je gebeurt met Paulus in het boek De Handeling. Je moet maar een keer nalezen. Hoofdstuk 13 is daar een heel mooi voorbeeld van. Paulus gaat naar Antiochië, Pisidië. En je gaat dat twee keer spreken, twee weken achter elkaar in een synagoge op Sabbat. En de tweede keer dat hij spreekt, komen alle niet-Joden verzameld om het woord van de Heer te horen, zegt Lucas. En daar zijn de Joden enorm jaloers over, En menselijk gezien valt dat ook wel te begrijpen. Ze zijn al tientallen jaren dat zware werk gedaan, en nu komen er in één keer indringers opduiken, en beginnen de niet-Joden dat toe te stromen. En ze spreken de boodschap van Paulus lasterlijk tegen. En wat is Paulus' reactie? Wat zegt hij? We hebben het eerst naar jullie gebracht, en als je er niet wilt, dan gaan we naar de heidenen. Nu, natuurlijk is er niet alleen dit mensen, maar Jezus gaat heen naar de Vader. Dat is wat hij uiteindelijk ook bedoelt. Waar ik heen ga, kunt u niet komen, is natuurlijk bij de Vader. Maar ze kunnen niet bij de Vader komen, Omdat Jezus de enige manier is om dat te doen. Hij is de enige weg tot de Vader. En dat is wat de Heer Jezus in de synoptische evangelie bedoelt, denk ik, met de onvergeeflijke zonde. Hij kent die passage wel. Want de enige die vergeving kan schenken is de Heer Jezus, En wanneer dat de Joden zeggen dat Jezus demonisch bezeten is of iets dergelijks, dan is die zonde onvergeeflijk, omdat hij nee zegt tegen de enige persoon die vergeving kan schenken. Het is zoals iemand die op hun staat te verdrinken, hoe je hem reddingsboeien toesmit. De enige dwarszonde dat hem kan begaan is dat je weigert om die reddingsboeien te grippen, toch? Dus die zonde is onvergeeflijk, omdat de enige manier is om te vergeven. En je komt niet tot hem. Dat doe je dezelfde das om uiteindelijk, En ik denk dat dat hier deel het mag van wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen. En zo eindigt die scène hier. Met de Joden die blijven hangen bij Jezus woorden, u zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Stel je voor, mensen, dat je in een film gaan kijken over dat stukje dat we net overdachten. Dat je al die dingen voor je ogen ziet ontvallen. En dat die laatste regel is, Jezus heeft dat beweerd, al die mensen staan daarbij, en de laatste vraag die op dat scherm verschijnt is, wat hij bedoelde toen hij zei, je zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt u niet komen. En dan wordt scherm zwart en volgt de aftiteling. Dat is hetgeen dat hier gebeurt, Met vers 37 gaan we een heel nieuwe scène aanvatten. Dus, dat is hier eigenlijk het einde, die diepzinnige, hangende vraag. Wat bedoelt hij? Nou, dramatisch, Dat vind je vaak, bij Johannes. En dan wil ik het eigenlijk bij laten we vanavond.